Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Op maandag blikken wij De Zeven altijd vooruit naar de week die komt. Vandaag doen we dat met Peter de Grote, hoofdredacteur bij De Tijd.
Dag Bert, goedemorgen.
Le Nouveau Bel 20 est arrivé met Lotus Bakeries is de Brusselse sterkorf vanaf vandaag een mirakelkoekjesproducent rijker. Wat betekent de komst van het succesvolste Belgische aandeel van de voorbije decennia in de Bel 20? Zakenman Guido Dumarin die doet zijn plannen deze week uit de doeken om busbouwer Van Hol over te nemen. Kan Van Hol alsnog gered worden? En verder nog in deze De Zeven, de spraakmakende beursgang van internetforum Reddit, de gewrongen positie van premier Krol op de internationale nucleaire top in Brussel en het verkiezingsprogramma van Vlaams Belang. Het is maandag 18 maart. Welkom.
De Zeven van de Tijd.
Vandaag gaat de nieuwe Bel 20 van start. De korf met de belangrijkste aandelen op de beurs in Brussel is dat. En het is uitkijken naar twee nieuwkomers daarin. Lotus Bakeries en Euronav, die vervangen daar Aperam en Proximus. Ronkende namen zijn dat, Peter. Maar wat betekent die nieuwe samenstelling van de Bel 20 voor wie aandelen heeft in die bedrijven?
Wel, voor de meeste beleggers gaat dat eigenlijk niet zoveel betekenen. Ik denk dat de belangrijkste vraag daar is, is dat nu goed voor mijn aandelen als ze erin komen in de Bel 20? Mm-hmm. Lotus en Euronav, is het slecht als ze eruit vallen? Proximus en Aperam? Maar het antwoord is dat het er eigenlijk weinig toe doet. De Bel 20 is zo onbeduidend in internationaal perspectief dat hij quasi niet gevolgd wordt door trekkers. Ik denk door eentje. Maar een trekker, dat is een fonds die een hele index korf volgt en dus alle aandelen moet kopen of verkopen die erin zitten.
Het zal dus meteen niet meteen grote gevolgen hebben voor die aandelen, Peter. Maar als we wat verder kijken, die nieuwe Bel 20, wat zegt die over wat we hebben in onze Belgische economie aan bedrijven?
Wel, dat we nog altijd slagkrachtige familiebedrijven hebben in dit land. Zowel Lotus Bakeries als Euronav is een familiebedrijf. Lotus is in handen van de familie Bonen, Euronav in handen van de familie Saveris. Voor beide bedrijven is die Bel 20, André, toch een echt mooie bekroning. Langs de andere kant, als je naar die Bel 20 kijkt, dat is geen perfecte doorsnede van onze economie. Het is wel een staalkaart van hoe dat onze grote bedrijven eruit zien, onze grote beursgenoteerde bedrijven dan toch. En er zitten best wel wat familiebedrijven in die Bel 20, maar ik denk dat je met enige kritische zin toch mag zeggen dat er ook weinig vers bloed in die Bel 20 zit. Weinig technologie, weinig echt nieuwe economie. En zo'n index is dan wel geen echte doorsnede, maar vergelijk die Bel 20 bijvoorbeeld met Amsterdam en dan zie je dat het toch allemaal wat minder dynamisch en flitsend is in België. En ik denk dat dat toch ook wel iets zegt over onze Belgische economie.
2.
En nog meer beursnieuws deze week, want donderdag is het uitkijken naar de beursgang van Douglas in Frankfurt en Reddit in New York. Parfumketen Douglas die mikt op een beurswaarde van 3,1 miljard. Willen met die nieuwe aandelen vooral vers geld ophalen om de schulden af te bouwen. En enkele uren na Douglas debuteert dan in New York Reddit. Daar mikken ze op een beurswaarde van 6 miljard dollar. Fikse slok meeger. Reddit, social media platform met thematische messageboards, zo kennen we dat, vooral een jong publiek ook. Platform dat wereldberoemd werd, kunnen we zeggen, toen een leger Reddit-beleggers de handen in elkaar sloeg en de beurskoers van gameketen GameStop de stratosfeer injoeg. Waarom is die beursgang van Reddit zo interessant volgens jou?
Wel, die beursgang wordt wellicht een van de grootste van dit jaar en altijd interessant om te zien hoe dat loopt, of dat een succes wordt of niet. Het is ook een test voor de technologie sector. Je hebt vandaag heel veel enthousiasme rond artificiële intelligentie, maar we zouden vergeten dat heel veel techbedrijven nog altijd knap lastig hebben met die realiteit van duurder geld door die gestegen rente. Kritischer kijk van investeerders naar hun businessmodellen. Dat is ook bij Reddit zo. Het bedrijf was 10 miljard dollar waard bij een private kapitaalronde in 2021. Zou nu tegen een waardering van 5 à 6 miljard dollar naar de beurs trekken. Het wordt vooral interessant voor mij om te zien of het eerder aan die bovenkant van die vork dan wel die onderkant wordt als ze naar de beurs gaan. Mm-hmm. Stel dat het de bovenkant wordt, dat kan aan de andere techbedrijven toch ook een zetje geven om toch naar de beurs te stappen? Of gewoon dat hele financieringsklimaat voor techbedrijven verder doen opklaren? Er zijn al stapjes gezet, maar het kan nog verder verbeteren.
Dat voor wat betreft Reddit nieuw woensdag, ook trouwens het nieuwe rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. Het is bijna zeker dat de Fed de beleidsrente ongewijzigd zal laten. Het is vooral uitkijken naar hints op renteverlagingen nog later dit jaar. Kijken wat dat wordt dus, ook daar bij de Fed. En ook voor de werknemers van busbouwer Van Hol is het toch weer een belangrijke week. Kandidaat-overnemer Guido Dumaret, die moet een dezer dagen met meer concrete details komen over zijn plannen. West-Vlaming wil het bedrijf overnemen na een gecontroleerd faillissement en daarna een snelle doorstart maken. Zou daarbij 1800 werknemers of driekwart van het bestaande personeel willen overnemen. Dumaret denkt bijvoorbeeld aan de opstart van een defensietak bij de busbouwer. Daar is volgens hem meer geld te verdienen. Dat weten we al over wat Dumaret zou willen, Peter. Maar we moeten daar toch nog meer over te weten komen. En vooral, is dit nu echt een soort licht aan het einde van de tunnel voor Van Hol?
Wel, ik zou voorzichtig zijn om over licht aan het einde van de tunnel te spreken. Van Hol zit in een ontzettend moeilijke situatie. Om in een iets makkelijker situatie te komen, moeten en de banken en privé-investeerders en de overheid over de brug komen. Ja, dat is toch nog wel wat werk voor de boeg. En als je dan specifiek over die privépartner spreekt, er is de laatste dagen heel veel te doen rond de mogelijke interesse van Guido Dumaret. Maar ik denk, een belangrijke is er ergens een commitment van zijn kant om tientallen miljoenen euro's te gaan investeren in Van Hol, in welke situatie dan ook. En dat commitment moet er wel zijn, denk ik, om over licht aan het einde van de tunnel te spreken. Voorlopig gaat het toch vooral over intenties die hij uitdrukt in de media van zijn kant. Mm-hmm. Dus ik zou toch ergens een beetje voorzichtig blijven voorlopig.
Ja, afwachten daar. Hopelijk kan een al te groot drama worden afgewend, Peter. Maar als we wat breder kijken, je hebt Van Hol. Wat zegt dat, de problemen die ze daar hebben over die hele Vlaamse industrie?
Het is een beetje een verwarrend verhaal, vind ik. Van Hol is natuurlijk een industriebedrijf. Is dat nu echt het verhaal over die Vlaamse industrie die achteruit gaat? Ik denk het niet. Het is vooral het verhaal over een familiebedrijf dat door problemen in zijn aandeelhouderschap en door problemen in zijn management op de afgrond aan het wankelen is. Maar daarnaast kan je niet ontkennen dat er wel degelijk iets aan het broebelen is in die industrie, de Vlaamse, de Belgische industrie. Die heeft het moeilijk. Als we naar de cijfers kijken, ja, die activiteit gaat achteruit. En dat verloopt moeilijker dan in onze buurlanden. Ik vind dat toch een stevig alarmsignaal en dat overstijgt eigenlijk Van Hol. Ik vind het ook een beetje, het is eigenlijk een beetje cynisch. Er gaat nu heel veel aandacht naar Van Hol, wat ik begrijp. De debatten gaan daar ook terecht over. We horen daar nu allerlei meningen over die toekomst van Hol. Maar veel belangrijker is dat we ook vanuit de politiek eens een duidelijke visie horen. Ja, los van Van Hol, welke industrie, wat voor economie willen we nu eigenlijk in Vlaanderen? En hoe willen we de zaken hier toch nog laten vooruitgaan in plaats van te krimpen? Ja, ik vind dat het daar behoorlijk stil over blijft. En dat is ergens toch weinig hoopgevend. Vind ik.
4. Premier De Croo wil kernenergie een nieuwe impuls geven met een internationale nucleaire top in Brussel. Zo'n 20 wereldleiders die verzamelen donderdag aan het atomium in Brussel om hun nucleaire ambities kracht bij te zetten. Die groepsfoto voor het atomium moet een soort symbolisch hoogtepunt worden van het vernieuwde geloof in de toekomst van kernenergie. Maar dat plaatje doet in ons land toch wel wat wenkbrauwen fronsen. De Croo die trekt volop de nucleaire kaart op dat internationale toneel, zoals met die top. Terwijl hij in België met regeringspartij Groen net inzet op de sluiting van de kerncentrales. Je zou dat, Peter, een soort atomaire spreidstand kunnen noemen, hè?
Dat zeg je heel mooi, Bert. Ja, de belangrijkste verklaring, ik denk dat je helemaal gelijk hebt, de belangrijkste verklaring voor die spreidstand is natuurlijk het verschil tussen de frontman van een liberale partij zijn en de frontman van een regering zijn die je, hoe je het ook draait of keert, geen liberale regering kan noemen. En dat verklaart die verschillende standpunten rond de nucleaire energie. Ja, de frontman van Open VLD, net voor de verkiezingen, die wil meer kernenergie. De premier, die wil vooral de rangen gesloten houden in zijn troepen. Heeft een heel traumatische ervaring gehad met die bocht rond kernenergie in de afgelopen, of bijna afgelopen legislatuur. Ja, die wil uiteraard op een paar maanden van de verkiezingen ook de Groenen niet afvallen of verliezen in zijn coalitie. Dus dat is de verklaring waarom dat vorige week die wet op de kernuitstap maar heel licht gewijzigd is, met enkel die extra open deur voor de verlenging van Doel 4 en Tehange 3, twee reactoren, maar daar stopt het dan ook. Ja, dat is natuurlijk heel ongemakkelijk. Je kan dat verklaren, inderdaad, hè, die spreidstand en regering versus liberale partij. Ik denk, ja, die wereld is veranderd, maar voor kiezers blijft hier toch een heel ongemakkelijk gevoel over. Ik denk dat je op den duur niet meer weet waarvoor een partij als Open VLD staat. En dat speelt toch niet in een voordeel in aanloop naar verkiezingen, denk ik.
En naar die verkiezingen dan, want volgend weekend stelt Vlaams Belang zijn verkiezingsprogramma voor op een congres in Gent. Hot topic bij die partij is zonder meer migratie. Vlaams Belang wil bijvoorbeeld sociale woningen voorbehouden aan eigen mensen, zoals ze dat dan noemen, en ook een strenger integratiebeleid voeren. Ook subsidies voor overheden of bedrijven die een diversiteitsbeleid voeren, door bijvoorbeeld positief te discrimineren, die moeten op de schop volgens hem. Die programmapunten kwamen de voorbije dagen al naar boven. Meer zullen we dus weten volgende week. Maar Peter, wat we daar wel zien, voorlopig geen echt extreme campagne, zoals we die uit het verleden wel kennen van Vlaams Belang. Een soort stijlbreuk?
Ja, toch wel, denk ik. En dat is toch wel opvallend. Ik denk dat het veel zegt over de positie van Vlaams Belang vandaag en hoe zij naar die positie kijken en richting een eventuele deelname aan de macht. Je hebt daar een voorzitter, Tom van Grieken, die het echt wel menens is om mee te doen en die ook ziet dat de realiteit vandaag ergens aan zijn kant staat of aan de kant van zijn partij. Het Vlaams Belang zit eigenlijk in een zetel en heeft zijn extremiteiten uit het verleden niet nodig om zijn punt te maken. Het Vlaams Belang wil dat het over migratie en koopkracht gaat. Je hebt heel veel actualiteit die er gewoon voor zorgt dat het heel vaak over migratie en koopkracht gaat, waardoor dat je daar, ik trek het een beetje op flessen, geen bokshandschoenen moet aan toevoegen om te tonen, wij zijn hier, het gaat over onze partij en over onze standpunten en wij verdedigen die standpunten. Als je ook kijkt naar de debatten van afgelopen weekend over regering met het Vlaams Belang of niet, ja, die partij moet zelf eigenlijk niks zeggen om het over zichzelf te laten gaan. Ik denk dat dat voor een stukje die terughoudendheid verklaart. Langs de andere kant wil Vlaams Belang zich ook echt positioneren als een brede volkspartij en daar horen geen bokshandschoenen bij.
Het gaat altijd over Vlaams Belang zo'n beetje inderdaad, Peter. De peilingen tonen dan ook aan ja, dat die overwinning daar zo goed als binnen is. Hè? Zie je daar toch nog struikelblokken?
Goh, die peilingen tonen inderdaad dat het daar niet slecht uitziet voor Vlaams Belang. Ik denk dat mogelijke hiccups of drempels nog komen uit strapatsen zoals die we rond nieuwjaar even gekend hebben. Die associatie met Chinese spionage. Toch een onverwacht bommetje dat toen afging in de partij en dat toch afstraalt op die partij als kwaliteitsvolle mandatarissen op alle vlakken. I don't think so. Toch een stevige faux pas. Stel dat die opnieuw of zoiets opduikt in aanloop naar de verkiezingen, ja, dat kunnen ze toch missen als kiespijn. Mm-hmm. En daarboven denk ik, ja, in aanloop naar meer duidelijkheid over het programma, er hangt natuurlijk een belangrijke show me the money vraag boven het Vlaams Belang ook. Dat mogen we toch ook wel eens zeggen. Het gaat over migratie en koopkracht. Jawel, maar de vraag is, in hoeverre wordt het een issue dat een echte doorrekening of echt een economische gefundeerdheid van dat programma, voor zover we dat vandaag kunnen zien, op dit moment toch ook ontbreekt.
6. En ook Europees is migratie een centraal thema. Premier Alexander Kroon reisde afgelopen weekend nog als tijdelijk voorzitter van de EU af naar Egypte om daar een miljardendeal te sluiten die de illegale migratie uit dat land moet indijken. Egypte telt op dit moment zo'n 9 miljoen vluchtelingen, controleert ook een grens met Gaza. En in de deal met Europa, het zogenaamde allesomvattende partnerschap, ligt veel geld op tafel. 7,4 miljard, een bedrag dat daar circuleert, Peter. Europa is met deze deal niet aan zijn proefstuk toe wat betreft migratie. Maar wat zegt dat over hoe we hier nu omgaan daarmee?
Wel, dat we in een nieuw tijdperk zitten wat betreft migratie. Een tijdperk van veel hardere realpolitiek dan een paar jaar geleden zelfs. En dat zie je aan partijprogramma's, denk aan dat van de EVP onlangs. Dat zie je ook aan deze deal. Herinner je de Turkije-deal van een aantal jaar geleden, toen we heel druk deden over die deal met Erdogan? En ja, Turkije is toch geen democratie als die van ons. Ja, dit is nog een paar trapjes verder. Ik denk, Egypte heeft een veel slechter track record op alle vlakken die we toen ook bij Erdogan tegen het licht hielden. Maar Europa kan niet anders als ze die controle over migratie wil terugwinnen. Dan moet ze aan zijn buitengrenzen beter doen. En dat kan je op dit moment alleen maar doen door deals te sluiten met regimes waarvoor dat je eigenlijk de neus ophaalt. Mm-hmm. Dus dat is wat dat je hier ziet. Als je die deals niet sluit, ja, dan is het een revolterende kiezer die genadeloos afstraft in het stemhokje. Dus een nieuw, niet zo vrolijk tijdperk, vind ik.
En die migratie staat ook op de agenda op de EU-top later deze week, donderdag om precies te zijn, hier in Brussel. 7. En dan even naar de belangrijkste bijzaak, Peter. Gisteren was de laatste speeldag van de reguliere voetbalcompetitie. Voor jou belangrijk, Peter, A-agent. Gewonnen met 5-0 voor Charleroi, maar pijnlijker uiteindelijk zevende in de stand en mag dus geen play-offs spelen voor Europees voetbal. Net buiten de boot gevallen, Peter. Deed een beetje pijn?
Het deed verschrikkelijk pijn, Bert. Ik voel het bij deze opname nog altijd. Eerlijk gezegd, uiteraard een super boeiende match wel en een zeer spannende ontknoping. Ja, en los van het sportieve, mijn favoriete club, A-agent, heeft het natuurlijk een beetje aan zichzelf te wijten. Er zit ook een geweldig interessant businessverhaal onder die club. Met die wissel van de macht met Sam Baro, die Vlaamse ondernemer die daar aan boord is gekomen. En de zaken iets wat naar zijn hand heeft proberen zetten dit seizoen. Ik denk de sportieve nederlaag in die zevende plek is ook het verhaal van... hoe moeilijk het is om een voetbalclub te runnen als een bedrijf. Dat klinkt altijd heel goed als ondernemers in het voetbal stappen. We gaan het dus heel rationeel doen. Maar als puntje bij paaltje komt botje toch op alle wetmatigheden van een heel aparte sport. En voilà, dat hebben we de voorbije weken op het veld gezien bij A-agent. En is nu bevestigd met die plek in play-off 2 in plaats van play-off 1, Bert.
Even daardoor bijten. Daarmee zijn we helemaal klaar voor de komende nieuwsweek. Dankjewel, Peter de Grote, voor je inzichten.
Met veel plezier, Bert.
Voor nu alvast een fijne dag nog voor iedereen. En tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Job van Nieuwenhoven vanop de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.